Welkom bij de podcast van de Kennis van Nu, een serie gesprekken met wetenschappers. Ik ben Martijn van Kalmthout. Of je nu oerdieet noemt of paleo-dieet, eten wat onze voorouders aten, dat is echt populair. En het idee is simpel. Weg met het bewerkte voedsel, weg met de pakjes, de zakjes, brood, pasta. Eet alleen nog wat je met jagen en verzamelen bij elkaar kunt sprokkelen. Maar hoe weten we eigenlijk wat onze voorouders aten? Daarover praat ik vandaag met Thijs van Kolfschoten, hoogleraar paleozoologie in Leiden. Dag Thijs, welkom in de podcast. Een paleo-dieet. Laten we even persoonlijk beginnen. Volg jij een paleo-dieet?
Nee, ik volg geen paleo-dieet. Ik ben wel een echte carnivoor. Ik hou van vlees.
Aha.
En ik hou van lekker eten, maar niet zozeer gericht op alleen maar noten en veel groenten en dat soort dingen. Nee.
En dat is het idee van dat paleo-dieet. Dat het een soort natuurlijke achtergrond heeft. Misschien moeten we dat eens even uitzoeken. Dat dieet of die manier van eten. Want het is niet een dieet om dun te worden of iets dergelijks. Het gaat om wat je at als oermens. Laten we dat maar even zo zeggen. Wat bedoelen we met paleo in dat woord?
Nou, het paleo, dat is eigenlijk wat men daarmee bedoelt. Hè? Degene die dat woord dus continu gebruiken, is eigenlijk de periode zeg voor het ontstaan van de landbouw en de veeteelt. Mm-hmm. Dus zo voor 10.000 jaar geleden. Het dieet wat gekoppeld wordt aan jagers-verzamelaars.
Ja, ja, ja.
Dat is het woord paleo.
Oké, en dan heb je het over wat je net noemde, noten, andere zaken?
Ja, dat is wat men dan ziet. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, juist paleo dieet, dat is enorm hoeveelheden vlees. Hè. Denkend aan het jagen van mammoeten en dat soort dieren.
Ja.
En nee, dat moet uiteindelijk geresulteerd hebben in enorme hoeveelheden vlees. En dat is dan ook wat sommige mensen zeggen. Nou, dat kenmerkt nou juist een paleo dieet.
Ja, het gaat er de laatste jaren echt geregeld over. Er zijn boeken, kookboeken zelfs, in die richting verschenen. Wat is nou eigenlijk het idee achter wat daarachter speelt? Waarom denk je dat mensen dat interessant vinden?
Ik denk dat mensen het interessant vinden omdat er een ontwikkeling is van, nou, zeg een vrij lokale Nederlandse keuken, hè, een boerenkool, stampot.
Mm-hmm.
En dan krijg je zeg in de jaren 50, 60 die ontwikkeling dat we een veel bredere gaan kijken en een veel meer internationale keuken krijgen.
Ja.
En dan zie je dat men op een bepaald moment, nou, dan ben je op zijn punt een beetje alles kunt krijgen en eten wat je zou willen.
Ja.
En dan is men toch weer op zoek naar andere zaken. En dan krijg je wel dat het ook gekeken wordt naar vroeger. Maar dat wordt met name ook wel aangezwengeld door zeg medici die zich zorgen maken over welvaartsziektes.
Mm-hmm.
En zeggen van, goh, dit is wel typisch iets wat gerelateerd is aan de manier waarop wij leven. En dan ook kijken naar van, ja, maar kan dat ook anders? Hè? Zijn die ziektes, zijn die gerelateerd aan de ontwikkelingen van landbouw, veeteelt en dan zie je dat zij zeggen, ja, daar heeft het deels mee te maken.
Dus maar hoe kan het daarmee te maken hebben? Dat hebben we zelf bedacht en we leven nog. Dus het kan niet echt verkeerd zijn. Maar op een of andere manier is het idee dat het daarvoor beter was of natuurlijker?
De gedachte daarachter is dat wij ons miljoenen jaren aangepast hebben, genetisch aangepast hebben aan een bepaald type leven. En ook dus aan een bepaald type voedsel.
Mm-hmm.
En dat die genetische aanpassing, dat die niet overeenstemt met wat we nu eten.
Dus ons voedsel past eigenlijk niet bij de genen die ons gemaakt hebben, wat we nu zijn.
Ja, de genen die we in de loop van die miljoenen jaren ontwikkeld hebben.
Uh-huh.
Daar hebben we, 10.000 jaar geleden, zijn we een ander voedsel tot ons gaan nemen. En dat past niet helemaal bij de genen zoals we die hebben. Dat is een beetje de achterliggende gedachte.
Ja. Vind je daar iets in zitten? Je bent zelf bioloog of zooloog, paleozooloog.
Ja.
Maar toch, is dat een zinnige gedachte?
Ja, dat is op zich een zinnige gedachte. Hè. We weten natuurlijk dat er evolutionaire veranderingen kunnen plaatsvinden en hebben ook plaatsgevonden. Maar dat heeft tijd nodig.
Mm-hmm.
En 10.000 jaar is een relatief korte tijd om je inderdaad volledig aan te passen aan een ander type voedsel.
Ja, ja.
Dus de selectie, en sowieso is het natuurlijk zo dat we op dit moment veel minder selecteren dan de natuur zelf zou doen.
Mm-hmm.
En dus er wordt ook helemaal niet geselecteerd in die richting van degene die goed aangepast zijn genetisch gezien aan het voedsel. Nou, die selectie vindt niet plaats, dus ik denk dat daar wel een goede gedachte achter zit.
Ja, ja, ja. En nou ja, dan is natuurlijk de suggestie die daarbij zit, dat het gezonder is om te eten wat bij je genen past.
Ja.
Is dat, laten we zeggen, ook aan te tonen. Je bent verbonden aan de archeologie in Leiden. Misschien kun je ook iets zeggen over of die mensen het inderdaad beter hadden. Ze werden bijvoorbeeld lang niet zo oud als wij worden.
Nee, de algemene gedachte is inderdaad dat mensen niet veel ouder worden. Mm-hmm. De vraag is inderdaad ook van, is gezondheid, kun je dat afmeten aan hoe oud je wordt?
Ja, ja.
Dat is dus een van die vragen die je ook moet stellen. Van wat is dan gezond? Is gezond ouder worden? Of is gezond dat je minder vaak met doktoren te maken hebt en in het ziekenhuis belandt? Ik denk dat laatste is het geval natuurlijk. Maar er is gewoon inderdaad een algemeen beeld van, nou ja, vroeger leefde men gezond, men at gezond. Je had veel beweging, want je moest achter die mammoet aan. Dat hele beeld, dat wordt verheerlijkt.
Ja.
En
je kijkt erbij alsof je toch niet helemaal terecht zit.
Nou ja, ik vind het is vaak ook een verkooptruc zoals het nu is.
Ja, ja.
Als een grote frietproducent nu ineens uw friet gaat produceren en in de markt gaat zetten, dan is dat gewoon een pure een verkoopmechanisme.
En dat heeft met oudheid niks te maken.
Met de oudheid niks te maken. Kijk, het aardige is natuurlijk wel dat er veel belangstelling komt daardoor voor de oudheid. Er wordt dan in al die boeken wordt gesuggereerd of dat men precies weet wat men vroeger gegeten heeft.
Ja.
En als je dan naar de archeologische record kijkt, en ik heb net een seminar met studenten georganiseerd en een symposium volgende week, en dan kijken we met name ook naar die archeologische record.
Ja.
En dan weet je hoe lastig dat is. Van heel veel van dat plantaardige voedsel vinden we helemaal niets meer terug.
Nee.
Dus we hebben nu gekeken van naar welke methodes kun je gebruiken om voedsel van toen te reconstrueren.
Mm-hmm.
Dat zijn dan bijvoorbeeld hele klassieke methodes door bijvoorbeeld te kijken naar van wat bij een archeologische vindplaats, wat voor dieren vind je daar, welke botten vind je daar, waar zit de snijspoor op.
Ja, ja.
Dus op die manier dan maak je heel snel de link naar dierlijk voedsel.
Mm-hmm.
Maar plantaardig voedsel is heel lastig om dat te reconstrueren.
Dat vind je niet terug?
Dat vind je niet terug.
Nee.
Althans, je vindt wel af en toe wat plantaardig materiaal terug. Maar dan is het nog de vraag, maar ja, er zitten geen sporen op. Dus dat is heel lastig om te bepalen of dat nou door de mens gebruikt is, ja of nee. Dus het is lastig. En dan hebben we natuurlijk tegenwoordig met methodes zoals isotopenonderzoek kunnen we heel veel bepalen. Dus door aan de hand
dan kijk je naar welke chemische elementen in botmateriaal zitten.
Ja, of bijvoorbeeld ook in tandplak zit.
Ja.
En op grond daarvan kun je bepalen, is dat, wordt dat bepaald door plantaardig voedsel of wordt dat bepaald door dierlijk voedsel? Dat kunnen we wel vaststellen.
Dus is dat eigenlijk een onderwerp waar archeologen echt in geïnteresseerd zijn?
Ja, ja zeker.
Ja?
Ja, ja.
De voeding is een belangrijk thema.
Ja, het is een van de thema's. Je probeert de culturele ontwikkeling van de mens te begrijpen. Maar zeker ook de ontwikkeling van de mens als evolutionair gezien, ook als het gaat om voedsel.
Ja.
En je probeert te begrijpen als het gaat om verspreidingspatronen en dat soort dingen, wat zit erachter?
Mm-hmm.
Maar zeker die hele voedselvragen, die komen ook op die archeologen af.
Ja.
Onlangs werd er ook nog gepubliceerd dat Neandertalers dan voor 20% van hun dieet bestond uit plantaardig materiaal. En dat soort gegevens zijn gebaseerd op isotopenonderzoek. En dat isotopenonderzoek, ja, dat kan alleen maar aangeven de percentages. Maar welk plantaardig materiaal?
Dat kunnen jullie niet zien.
Nee, dat
kan men niet zien.
Nee.
Nee. Is er desalniettemin toch een redelijk beeld van wat dat oerdieet dan was? Wat mensen wel aten? Of is daar van alles en eigenlijk niks over te zeggen?
Nou ja, als je dan kijkt, ik had studenten gevraagd om op te schrijven wat ze in 3 dagen gegeten hadden.
Zelf gegeten hadden.
En gezegd, oké, wat vinden we daar nou later archeologisch van terug?
Oh, wat een leuke vraag.
En dan is het echt, het probleem is dan inderdaad dat heel veel zaken weten we niet meer. Die zijn gewoon zo vergankelijk. Kijk, de natuur is gericht om alles op te ruimen.
Ja.
Dus ook dit soort bewijzen worden eigenlijk in de natuur gewoon opgeruimd.
Dus jij kunt aan mij later niet zien als ik een gebleekt skelet ben of iets anders, of ik volkoren brood at of alleen maar vlees.
Nou ja, dat kun je naar de basis van isotopen in jouw botten en je tanden. Uh-huh. Op het moment dat die aangemaakt worden, worden dit soort signalen vastgelegd in het materiaal. Dan kun je dat nog wel proberen te reconstrueren. Dat soort zaken kunnen wel van elkaar onderscheiden.
Ja, ja, ja.
Maar zaken als dierlijk voedsel. Ja. Er is een grote discussie over als je botmateriaal vindt. Hè, zoals de botten die ik dan ook in Schöningen in Duitsland gevonden heb.
Uh-huh.
300.000 jaar oude botmateriaal. Waar je ziet dat die botten allemaal kapotgeslagen zijn.
Ja, we hebben er hier een paar op tafel liggen. Ik vond het ontzettend fijn dat je die meebrengt. Vertel daar eens iets over. Dat komt dus uit Schöningen, is een vindplaats, 300.000 jaar oud. Zelf ben je daar al, geloof ik, een kwart eeuw als onderzoeker ook mee bezig.
Ja.
En daar wordt heel veel dierlijk botmateriaal gevonden.
Daar zijn de oudste houten speren van de wereld gevonden. Complete houten speren, 300.000 jaar oud. Dus dat geeft het idee van, oké, dat is jacht.
Ja.
Het is dieren, we vinden daar allerlei soorten dieren. Neushoorns, olifanten, edelherten, maar ook heel veel paarden.
Aha.
En al die paarden zijn geslacht. Die botten zijn allemaal kapotgeslagen voor de merg. Dus exploitatie van het merg. De mensen
ik zie hier botten liggen die gebroken zijn in de lengterichting. Is dat omdat er merg uitgehaald is?
Ja, je kunt dan op bepaalde plekken zien waar dat bot kapotgeslagen is.
Ja.
En al die botten zijn gespleten om bij dat merg te komen. Dus we weten dat merg, daar waren ze naar op zoek.
Aha.
De vraag is dan inderdaad, hebben ze ook het vlees gegeten?
Ja.
Nou, dat is een hele discussie binnen de paleolithische archeologie ook. Van waren die mensen van toen, waren dat vleeseters of waren dat met name mergeters?
Mm-hmm.
Het idee van vlees eten, dat is wel heel populair. Hè? Een beetje man eet een goed stuk vlees. Dus dat is veel heel erg politiek bepaald.
Ja.
Of maatschappelijk bepaald, hoe je daar tegenaan kijkt.
Ja.
Maar bewijzen dat ze veel vlees gegeten hebben, die zijn helemaal niet zo veel voorraden.
Maar dat het merg, dat is in ieder geval
dat
heel duidelijk.
Dat is wel duidelijk.
Ja.
Dus volgende week hebben we op het symposium ook een spreker, meneer Spest uit Michigan.
Mm-hmm.
En die schrijft boeken over, om te laten zien dat het eigenlijk alleen maar om het merg ging.
Ja,
dat het vlees eigenlijk, hij zegt een vlees, hè, ook als je kijkt naar huidige jagersverzamelaars, dat vlees is eigenlijk meer iets, als een soort politiek iets. Het vlees wordt is helemaal geen goede basis voor dieet. Vlees is iets wat je gebruikt om, wat je uitdeelt aan andere mensen. Dus het heeft meer een sociale functie dan dat het een dieetfunctie is. Hij zegt het gaat om het merg.
Mm-hmm. Op dat symposium, daar komen allerlei deskundigen bij elkaar om voordrachten te houden over dit soort onderwerpen. Het gaat allemaal over dat oerdieet.
Ja.
Is dat nou iets waar, laten we zeggen, echt conclusies uitkomen? Of wordt dat een grote wel eens niet eens over dat merg bijvoorbeeld?
Nou ja, wat we bij dit symposium geprobeerd hebben, en ik denk dat we daar ook goed in geslaagd zijn, is dat we daar een aantal vertegenwoordigers van de medische wereld in contact brengen met de mensen uit de archeologische wereld.
Ja.
En dat we samen eens kijken naar van wat weten we nu eigenlijk.
Ja. Eigenlijk lift je toch een beetje mee op die hype van dat oerdieet dan.
Ja. Nee, zeker. En dat merken we ook in de belangstelling voor het symposium.
Ja,
is enorm een grote belangstelling voor. En dus wat dat betreft.
En komen daar dan ook mensen uit die, laten we zeggen, gezonde voedinghoek?
Ja, die schrijven zich ook in. Maar ook inderdaad gewoon drie mensen die lezingen geven over dit thema. Die dan echt zeggen van nou kijk, dit is wat wij als medicus zien.
Ja.
En een van die mensen is een auteur van het Oerdieetboek. Die daar gewoon heel uitgebreide studies aan gedaan heeft. En,
dat is Remco Kuipers.
Dat is Remco Kuipers, ja.
Die hebben we ook wel eens in een uitzending gehad. Ja. Die was erg enthousiast natuurlijk over zijn eigen dieet.
Ja. Ja.
Het oerdieet heette dat.
Ja.
Het is ook een dik boek met allemaal recepten en zo.
Ja.
Je hebt hier ook nog een ander boek meegebracht. De Paleo-revolutie van Mitchell van Duren. En dat ligt open bij iets dat heet kruidige paleo-frietjes met avocado-dip.
Ja.
Dat gaat wel een beetje erg ver.
Ja, maar dat is inderdaad precies waar het bij veel van die boeken om gaat. Hè. Het woord paleo, het woord oer,
mm-hmm.
dat wordt te pas en te onpas gebruikt. Het wordt vooral gebruikt voor de stimulering van de verkoop.
Ja.
Een grote frietproducent die op het ogenblik oerfriet aanprijst. En dan als je dan vraagt, wat is dat dan? Ja, daar zit dan meer aardappel in.
Oké.
Okay. En dan denk je, hoe heet het, oerfriet? Ja.
Bij dat de aardappel in Europa bijvoorbeeld helemaal niet aanwezig was tot nog niet zo heel lang geleden.
Ja,
dus dat paleo kan niet kloppen.
Maar je ziet het, het paleo of het oer, dat staat eigenlijk voor dat het gezond is, natuurlijk is.
Ja. Daar zit natuurlijk dat verhaal in van vroeger, we zijn gevormd door een bepaald dieet en daarna zijn we landbouw gaan plegen en onze genen zijn daar nog niet aan gewend, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Hebben jullie in Schöningen, die vindt plaats in Duitsland, vind je daar ook menselijke resten?
Nee, we hebben geen menselijke resten.
Dus je kunt daar niet zien of die mensen gezond waren of ze aten wat daar voorhanden was in dat slachthuis, want zo mag je het wel noemen.
Ja. Nee, maar goed, ik denk ook dat als ik dan probeer te denken hoe die mensen dan geleefd hebben.
Ja.
Natuurlijk hadden die ook hun moeilijke periodes. Hè. Met name de winters waren natuurlijk moeilijke periodes om te overleven. Dus of je nou zegt, of dat nou gezond is of niet gezond.
Nee.
Ik vind dat een heel lastig iets. Ik vind het ook lastig om, of eigenlijk niet... Ik ben niet zo overtuigd van het feit dat die mensen gezonder waren dan dat wij waren. Dat is een lastige...
Het was ook een veel hardere wereld, dus je kon veel oplopen.
Ja. Het was een wereld waarin het moeilijk was om te overleven, denk ik ook. Hè. Ja. Je had je confrontaties met je roofdieren. Hè. Je moest überhaupt gewoon met relatief primitievere middelen moest je aan je voedsel zien te komen.
Want roofdieren, wat voor dieren hebben we het dan over?
Nou, in die periode...
Dus 300.000 jaar geleden?
Ja, leefden er leeuwen, beren, wolven. Ja. Maar in die tijd, ook op die vindplaats Schöningen... en ook zelfs op die plek waar die spieren gevonden zijn... en al die botgezonden, hebben we hebben resten gevonden van een sabeltandtijger.
Wow.
Ja, en dat is natuurlijk gewoon heel, heel spectaculair als je dat vindt.
Ja. Zeker. Maar afgezien van die speren, zeg je aan die botten kun je zien dat ze bewerkt zijn door mensen, kennelijk.
Ja.
Of mensachtigen, wat moet je eigenlijk zeggen rond die tijd? Mag je dat al mensen noemen?
Ja, het zijn pre-Neandertalers, mensachtigen.
Ja. Hoe kun je zien dat het echt bewerkt is? Dat het niet per ongeluk er zo uitziet? Wat zie je aan die botten?
Ja, dan zie je bepaalde type sporen, hè, dus slagsporen, die op plekken zitten die heel gericht zijn. Als je natuurlijke sporen ziet, hè, schaapsporen of sporen die eventueel snijsporen zouden kunnen zijn, dan zitten die vaak veel meer verspreid over een bot. En dat is de bepaalde patronen in waarbij je kunt zeggen, nou, dat moet artificieel zijn, dat moet menselijk zijn.
Ja.
Maar daarnaast hebben we daar ook botten gevonden waarvan we kunnen aantonen dat ze gebruikt zijn om vuursteen aan te scherpen. En dat is natuurlijk ook heel spectaculair. Maar dat is iets wat komt in de natuur niet.
Daar zitten slijtsporen op van...
Ja, er zitten zelfs botten bij waar hele kleine stukjes vuursteen nog in het bot zitten.
Ja,
die zitten dus in de cortex van het bot. En een van de leukere vondsten daar is bijvoorbeeld dat we een bot gevonden hebben van een sabeltandtijger, een bovenarm. Dat bovenarm, die hebben de mens gevonden. We weten dat die mens heeft dat dier niet gejaagd en gedood.
Nee, dat vroeg ik me af, want dat is natuurlijk een legendarisch beest bijna. Ja. Dat vang je niet zomaar, ook niet met die houten speren van toen.
Nee, dat is natuurlijk een lastig
Maar goed, er werd een bot gevonden.
Ja, dus ze hebben dat bot gevonden, want we weten dat het gevonden was, omdat het al verweerd was. Toen zie je, dan gaan die mensen met stenen schrapen ze die botten schoon.
Ja.
En vervolgens gebruiken ze dat bot om vuursteen aan te scherpen. Hè. Dus toen gewoon op die randen te slaan, waardoor de stukjes afvliegen, waardoor dat stuk steen weer scherper wordt.
Ja.
Nou, en dan vinden we dus kleine stukjes steen in die cortex van dat bot. Vervolgens zie je dat hebben ze dat bot gedraaid. Hebben ze aan de andere kant hetzelfde gedaan, hebben ze ook weer geslagen. Dus eerst schoongemaakt geslagen. Bij dat hele proces is dat bot gebroken. De mens gooit het bot weg.
Ja.
En vervolgens komt er een wolf en die gaat aan die rand van het bot
liggen.
Dat
kun je ook nog zien. Aha.
En die gaan ook nog aan de andere kant gaan ze knagen aan het bot. Je ziet allemaal sporen. Het is een hele geschiedenis van zo'n stukje.
In één zo'n bot.
Kun je dat terug. En dat hebben we in meerdere botten hebben we dat gevonden. Ook van bisons en paarden. Ja. Maar die van die sabeltandtijger is natuurlijk heel spectaculair. Omdat het aantoont dat de mens... Dus dit soort dingen ook gebruikte in het hele proces van voedsel vergaren.
Ja, en dat zie je daar eigenlijk in Schöningen goed terug. In allerlei details ook.
Ja, in allerlei details.
Maar wat ze dan uiteindelijk ervan opaten, dat is nog steeds een discussiepunt.
Nou ja, dus je weet dat ze dat merg gegeten hebben. En een van de interessante dingen is wel dat ze bijvoorbeeld het merg uit alle lange botten gegeten hebben, maar niet de hersenen.
Aha.
Dat is wel iets wat we nog aan het onderzoeken zijn van wat dat nou eigenlijk de oorzaak is.
Dus als wij een kookboek gaan maken, een paleo kookboek dat wel oké is, in de zin dat het klopt met wat jullie weten over het oerdieet. Dan zou een van de adviezen zijn merg uit de lange botten.
Merg speelt in ieder geval in het paleo-dieet een veel belangrijkere rol dan in ons eigen dieet.
Als je nu dat kookboek zou maken, stel nou dat je daar één recept aan zou mogen toevoegen. Heb je dan een idee wat dat zou kunnen zijn? Wat hoort er dan in?
Ja, ik zou daar een goede soep in doen, waar gebaseerd op merg.
Toch wel, dus ja. Een bouillon eigenlijk.
Ja, ja,
een goede dat doen bouillon. We nog steeds.
Ja, we doen het ook wel, maar ja. Maar het wordt toch een beetje weggestopt in de vorm van bouillons en dat soort dingen.
Precies.
Maar ik ben geen voedingsdeskundige, dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Maar ik weet wel, ik zou dat in ieder geval toch in het paleo-dieet, als ik dan toch paleo-dieet moet eten, zou ik dat meenemen.
Ja. Oké, nou dan houden we het bij in ieder geval bij de stapel boeken die nu op tafel lag, de botten die daarbij zaten. Dankjewel, interessant werk en ik ben erg benieuwd naar wat we nou echt aten. Dat gaan we misschien op dat symposium nog een keer horen. Thijs van Kolfschoten, hartelijk dank voor je komst naar de studio. En de luisteraar natuurlijk bedankt voor het luisteren naar de podcast van De Kennis van Nu. Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar dekennisvannu@ntr.nl of gebruik hashtag DKVN op Twitter. En vergeet vooral niet onze podcast te delen met je vrienden. Tot volgende week.